Macro met Mujagic.
Edin Mujagic is hier om het macro-economische nieuws door te nemen. Ja, wij ontkomen ook niet helemaal aan die huizenprijzen. Toch een fikse daling voor de eerste 9 jaar tijd. Wel te verklaren, zeker als je nu hoort wat de NVM daar zelf over zegt.
En als je gewoon naar de harde cijfers kijkt, Thomas. We weten dat je in Nederland zo'n beetje 4,5 keer je jaar salaris kunt lenen voor het kopen van een huis. Het modaal inkomen was vorig jaar 38.000 euro. Dat betekent als je met z'n tweeën maximum hypotheek gaat opnemen, kom je op 350.000, 360.000 euro. Het gemiddelde huis, hebben we net gehoord, kost 407. Ja, daar merk je steeds meer mensen hebben gewoon hele grote moeite om voldoende geld te lenen om een huis te kopen. Nou, als je daar dan in geslaagd bent, dan kijk je tegen veel hogere rentelasten. Want aan het eind van 2021 betaalde je en als we even rekenen met 10 jaar vaste rente, betaalde je op elke 100.000 euro 116 euro aan rente. Dat is inmiddels opgelopen naar bijna 300. Dus voor een doorsnee huis van 4 ton zie je je rentelasten, als je het volledig financiert, van iets minder dan 500 euro naar boven 1000 euro oplopen. Ja, dat is voor heel veel mensen te veel. En dan zakt de vraag naar huis
in. En wat zou jij zeggen, is nu een normale rentestand? Want dat die hypotheekrente de afgelopen jaren wel schrikbarend laag was, of abnormaal laag was, had natuurlijk van alles te maken met waar jij heel veel van weet, namelijk het beleid van centrale banken. Ja. Maar ik word altijd om de oren geslagen met wat mijn ouders ooit aan hypotheekrente betaalden in de jaren 80.
Het is onmogelijk, of in ieder geval zeer, zeer moeilijk om antwoord te geven op de vraag wat is de juiste rente? Want die verandert in loop der tijd ook met de veranderingen in de economie, et cetera. Dus in de jaren 70 was de normale rente blijkbaar 10% of hoger. Ja, dat is nu bij lange na niet het geval. Maar ik denk dat het nauwelijks discussie behoeft dat 10 jaar lang 0% rente, dat niet de meest natuurlijke stand van zaken is.
We gaan naar iets wat ook bepaald onnatuurlijk was, namelijk het aantal faillissementen de afgelopen jaren, ondanks de coronacrisis. Er stond tegenover natuurlijk dat enorme steunpakket van de overheid. Ja. Er lijkt nu wel sprake van een kentering. Voorzitter.
Het CBS zegt, het aantal faillissementen vorig jaar was nog steeds zeer laag. De laatste 4 maanden is er wel sprake van stijging elke maand weer, maar nog steeds is het heel laag. Maar dat wordt voor een groot deel verklaard door 2 factoren, Thomas. 1 is, er zijn heel veel ondernemers die het zien dat het niks wordt, en die gaan voordat een faillissement uitgesproken wordt, die gaan er zelf mee stoppen. Dat zit niet in deze cijfers dus. En 2 is, ook vorig jaar gold dat heel veel bedrijven nog gebruik konden maken van de steunmaatregelen van de overheden. Dat valt voor een groot deel dit jaar weg. Afgelopen jaren groeide de economie ook nog. We gaan nu naar een periode van lage groei. Ik denk dat we ons helaas ervoor moeten opmaken op echt behoorlijk meer faillissementen in de loop van dit jaar.
En je zegt daar wel bij helaas. Er zijn anderen die zeggen dit hoort bij economie, hoe pijnlijk het ook is. Op microniveau, macro-economisch, hoeft het niet per se slecht uit te pakken.
Sterker nog, het pakt op den duur juist goed uit, omdat dit betekent dat bedrijven die niet mee kunnen komen, die verdwijnen, en daarmee komt kapitaal waar die bedrijven beslag op leggen vrij voor anderen die daar iets nuttigers mee kunnen doen. Maar we leven hier en nu. En voor iedereen die zijn bedrijf of haar bedrijf ziet failliet gaat en mensen die daardoor ontslagen worden, ja, dat is echt wel helaas. Ook al is het op den duur misschien goed voor de economie.
We gaan naar de waardeontwikkeling van de euro.
Ja.
Neem ons een paar maanden terug en dan gaan we langzaam naar het hier en nu, waar je het toch al over wilde hebben.
De euro heeft het zo'n beetje sinds het begin van 2021 tot aan eind vorig jaar bijna een kwart van de waarde ingeleverd tegen de Amerikaanse dollar. En dat kwam, de timing daarvan kwam voor ons ontzettend slecht uit, want wij voeren heel veel energie in als EU. Heel veel olie halen we uit het buitenland. En olie reken je nou eenmaal af in Amerikaanse dollars. Dus hoe zwakker de euro, des te meer euro's je nodig hebt om een vat olie te kopen. Dus die daling van ruim 20% kwam echt op het meest ongelukkige moment. De laatste maanden zien we weer een stijgende lijn. De euro is sinds september met zo'n 12% sterker geworden.
Slecht voor de export.
Dat is dan meteen wat je hoort. Dat is slecht voor de export, maar ook weer hier op den duur. Waar heeft de economie meeste baat bij? Bij een sterke munt of een zwakke munt? bij een sterke munt, Thomas, en daar hoeven we geen wetenschappelijke theorieën hier te gaan noemen, et cetera, et cetera. Laten we het gewoon heel simpel houden. Als een sterke munt funest voor je welvaart zou zijn, dan betekent per definitie dat een zwakke munt goed is voor je welvaart. En als dat waar zou zijn, dan zouden Griekenland en Italië, die een hele lange geschiedenis van hele zwakke munten hebben, zouden tegenwoordig economische grootmachten moeten zijn. En landen zoals Zwitserland en Duitsland en Nederland, die zouden echt heel veel moeite hebben mee te kunnen komen. En de werkelijkheid is, zo weten we, precies andersom. Dus op den duur is een sterke munt goed voor je welvaart. De daling van de waarde van de euro afgelopen jaar was slecht nieuws en de stijging is meer dan goed nieuws.
Edin, ik ga iets zeggen wat ik op donderdag zelden zeg, namelijk tot morgen.
Tot morgen, Thomas.
Dankjewel.
Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.